Goedemiddag allemaal. Het is zo leuk om hier weer te zijn. Dit voelt als family. En dat zijn we natuurlijk ook. Ik begreep van Martin dat jullie zijn begonnen met een thema Pursuing God's Presence. Het najagen van de aanwezigheid van God. En dat is zo'n mooi thema. En weet je, ik had het idee, het lijkt wel Gods tijd daarvoor. Want we zitten in Amsterdam op hetzelfde punt. Dat we voelen dat in de aanbidding, dat er meer gebeurt in de aanwezigheid van de Heer. En dat er ook een groeiend verlangen in ons is. En dat proef ik hier ook. Dus prachtig mooi thema. Past ook bij het jaarthema van Ravel Nederland, van jullie zijn. Ja, want dus als we het over het najagen van Gods aanwezigheid hebben, dan is het ook heel goed om te zien dat past bij je mens zijn. Dat past bij je mens zijn. In de Hof van Eden was de mens voortdurend in Gods aanwezigheid. Daarvoor ben je gemaakt. En na ons afkeren van God begon als het ware die zoektocht in ons. En die zoektocht zit ook in elk mens. Het is als het ware in de schepping ingebakken. Ja, Peter? Lang leven geluidsmannen, hè? Dank je wel daarvoor. Nou, voordat we in ons Bijbelverhaal van vandaag duiken, wil ik je even een paradox noemen die je in de Bijbel treft. Ken je paradox? Dat zijn twee dingen die tegelijkertijd waar zijn. Hè? Enerzijds vind je door de hele Bijbel heen, Oude en Nieuwe Testament, eigenlijk de oproep van God van zoek mijn aangezicht. Ja, en ik laat me vinden. En vind je bijvoorbeeld ook in de psalmen steeds die roep van Heer, hou uzelf niet verborgen voor ons. Ja, wees niet afwezig. En aan de andere kant is daar door de hele Bijbel heen God die steeds zegt, ik ben bij je. Tegen Jozua zegt hij dat. Van ik zal je nooit verlaten. Ik zal je altijd terzijde staan. Psalm 16 heeft het over een lieflijke plek aan uw zijde. Maar wat dacht je van de woorden van Jezus? Ik ben met je alle dagen van je leven. En wat dacht je van de Heilige Geest in jou? Over vlammetjes gesproken. Dat is de ultieme nabijheid van God. Hè? Waar het eerst in de tempel was met Pinksteren. Die vlammen op jouw hoofd, op mijn hoofd. Hè? Die vlam mag branden. Hè? Daar hebben we het over. Eén ding is duidelijk. In de Bijbel gaat het najagen, het pursuing van God's presence, dat gaat nooit over ons presteren. Hebben we die? Daar gaat het nooit over. Het is nooit op basis van dat jij of ik iets ontzettend goed doen, of dat de aanbiddingsband het op een bepaalde manier de aanbidding aanvliegt en dan. En soms zeggen we dan dat soort dingen van God showed up in worship. Alsof wij dat moeten bereiken. Nee, in de Bijbel is het heel duidelijk. Want dat is het verhaal van die torenbouw van Bijbel, by the way. Zelf de hemel bereiken. Nee, de aanwezigheid van God is altijd zijn geschenk aan ons. God is altijd de initiatiefnemer daarin. Want dit is zo tof. Hij verlangt ernaar om dicht bij ons te zijn. Amen?
Amen.
Oké. Vandaag wil ik je meenemen in een verhaal wat je vast wel kent. Als je wel eens in de Bijbel gelezen hebt. En het is altijd goed om te beseffen dat Bijbelverhalen, dat leerverhalen zijn. Ze gaan eigenlijk niet over de geschiedenis van wat er gebeurd is. Het gaat altijd over jou en mij. En zo mogen we luisteren naar het bekende verhaal wat ik vandaag ga voorlezen. Het gaat over horen. Je oren open. Je bad het net. Luister, daar gaat het over. Het gaat over zien. Het gaat over kennen en gehoorzamen van de Heer. Ik lees het verhaal in 1 Samuel 3, vers 1 tot en met 11. De jonge Samuel diende dus de Heer. Dat dus slaat op alles wat eraan vooraf ging. Onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. En op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden. Hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer, dicht bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel en hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar weer slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Want de Heer had zich nog niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. En opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. En Samuel legde zich weer te slapen en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. Bekend verhaal? We gaan er vandaag naar kijken met de blik van Pursuing God's Presence. Ja? De jonge Samuel diende de Heer, staat er. Zijn naam betekent God heeft gehoord. Dat is afgeleid van twee Hebreeuwse woorden. El is God. En Shama is horen. En zijn moeder Hanna, de eerste hoofdstukken van Samuel gaan daarover. Zij kon geen kinderen krijgen. En toen zij op gebed haar zoon kreeg, bracht ze hem naar de tempel om daar de Heer te dienen. Dat was nadat hij van de borst genomen werd. Dan moet je voorstellen dat dat mannetje ongeveer tussen de 4 en 6 jaar was. Er werd lang borstvoeding gegeven. Om de Heer te dienen in de tabernakel. En daar groeide die verder op, staat er. Het moment dat dit verhaal speelt, was hij waarschijnlijk ergens tussen de 8 en 12 jaar. Alles in mij zou hier de neiging van hebben om er een geweldige preek over te maken over het belang van kinderwerk. Of over mentorschap of whatever. Maar we gaan het vandaag hebben over Pursuing God's Presence. Wanneer speelt dit verhaal? Dat is ook goed om te zien. Dit verhaal speelt in de tijd wat een overgang was tussen de richteren, het volk was beloofd de land ingekomen, en dan krijg je al die richteren en de koningen in die tijd, op de grens daarvan. En wat voor tijd was het? Nou, ons verhaal van vandaag zegt daar iets over. Er staat: er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Oftewel, er was weinig te horen of te zien. En waarom is dat? Nou, dit verhaal vertelt dat niet. Misschien is het laatste vers uit dat boek Richteren wel een vers waar een clue in zit. In Richteren 21, 25, daar eindigt het boek mee, dan staat er: in die tijd was er geen koning in Israël. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Iedereen deed wat in zijn eigen ogen goed was. Ik dacht, zijn er parallellen te trekken met onze tijd? Ik weet niet hoe dat in Rotterdam is, maar een Amsterdammer bepaalt gewoon zelf wat hij doet. Toch? En ik bepaal wat goed is. Toch? Is dat in Rotterdam ook zo?
Ja.
Mm-hmm. En dan hebben we daar de priester Eli. Van Eli staat: zijn ogen waren dof geworden. Dat is een belangrijk zinnetje. Want als priester was hij geroepen om in Gods aanwezigheid te horen van God, te zien wat God wil doen en dat door te geven aan de mensen. Maar zijn ogen waren dof geworden. Zijn zonen, die ook priesters waren, dat staat in de hoofdstukken daarvoor, die persten mensen af. En die namen het niet zo nauw met de offers en de geboden van de Heer. En weet je, daarmee gingen ze respectloos om met hetgeen wat het meest kostbare was voor Israël. De aanwezigheid van de Heer. En Eli, als vader, hij corrigeerde, hij riep wel: jongens, moet je niet doen. Maar hij corrigeerde ze niet voldoende. Hij greep niet in. Zijn ogen waren dof geworden. En ik vroeg mij af: als je oogluikend, vind ik een mooi woord, dan gaan de luikjes dicht, hè? Als je oogluikend dingen toestaat, zouden daar je ogen dof van kunnen worden? Dat is wat jij vanmorgen in de voordienst het beeld had, hè? Van Gods liefde is niet alleen een fijn gezellig rondje, maar het heeft ook soms scherpe kantjes. En dan breken er dus geen visioenen meer door. Nog een zinnetje wat er staat, wat belangrijk is. En hij komt al een paar keer terug deze ochtend. De godslamp was bijna uitgedoofd. Bijna geen vlammetjes meer die branden. In het heilige, in de tempel, was er een olielamp. En die was bedoeld als teken van en herinnering aan Gods aanwezigheid. En een teken dat zijn licht altijd zou branden. Dat was ook de bedoeling. Daar lezen we over in Exodus 27, 20, 21. Gebied de Israëlieten om voor jouw zuivere olijfolie van uitgeperste olijven mee te brengen voor de lamp, zodat die voortdurend brandt. Dus eigenlijk is het een hele tragische zin. De godslamp was bijna uitgedoofd. Dat is dat er bijna geen zichtbare aanwezigheid meer van de Heer is. Hoe triest is dat? Misschien ook wel relevant in onze tijd, in ons land. Hoezeer zien we God bewegen? maar gelukkig. Maar gelukkig ligt daar een mannetje te slapen. In de ultieme aanwezigheid van de Heer. Dicht bij de ark van God. Nou, toch even ook weer twee dingen over dat zinnetje. Want eigenlijk is het ook weer heel bizar. Want waar stond die ark? In het heilige der heiligen. Wie mocht daar komen? Hoe vaak? Zou dat opnieuw een aanwijzing zijn dat Eli en zijn zonen het niet zo nauw namen met de geboden van de Heer? Maar even, anderzijds, hoe gaaf is dat tegelijkertijd? Wat een plek om te slapen, toch? Ik denk dat menig ouder dit zijn of haar kind zou gunnen om zo in de aanwezigheid van de Heer te zijn, toch? Ik kan het toch niet laten. Dat is de grootste uitdaging met kinderwerk. Om onze kinderen vertrouwd te laten zijn met de aanwezigheid van de Heer. Dat is vele malen belangrijker dan dat ze alle verhalen kennen. Amen? Okay. Dus daar ligt het mannetje te slapen. Maar tegelijkertijd zegt de tekst van vandaag ook: Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Want de Heer had zich nog niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Samuel diende de Heer, maar had hem nog niet leren kennen. En het Hebreeuwse woord wat daar staat, yada, dat gaat niet over hoofdkennis, maar dat verwijst naar een intieme, persoonlijke, ervaringsgerichte kennis. Dus geen weten over, van oh ja, dit heb je als je met kinderen een verhaal vertelt, zeg, oh, dat verhaal ken ik al. He, dat. By the way, zo kunnen volwassenen ook in een dienst zitten, maar kinderen zeggen dat hardop. Dat gaat niet over, oh ja, dat ken ik al, maar dat gaat over van binnen. De intieme persoonlijke omgang met de Heer. Het kennen van de Heer brengt openbaringskennis. En yada, dat kennen van de Heer, dat is ook verbonden met leven vanuit die persoonlijke relatie. Dat gaat over vertrouwen, dat gaat over gehoorzaam zijn. Om te volgen. En het Hebreeuwse woord yada heeft ook te maken met gekend worden door de Heer. En dat is zo mooi, want dan gaat het over een wederkerige relatie. Daar moet je even bij stilstaan, hoe bijzonder dat is. Dat je met de Heer een wederkerige relatie hebt. Dat vind je bij geen enkele afgod. Dat vind je in geen enkele religie. Super kostbaar. Oké, dus de godslamp was bijna gedoofd. Maar God gaat dit mannetje roepen. En zal hij horen. Samuel hoort dat roepen, maar beseft niet dat het de stem van de Heer is. En weet je, daar zit iets belangrijks in. Want in onze wandel met de Heer en in je discipelschapsproces, dan heb je het soms nodig dat een ander zegt, hey joh, dat is volgens mij de Heer die dat tegen je zegt. Of durf je dat nou te ontvangen als een woord van de Heer? Ja, daarin hebben we soms die ander nodig. Samuel loopt naar Eli toe. Hier ben ik, u heeft me toch geroepen? Maar Eli antwoordt, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. En toen Samuel weer lag te slapen en riep de Heer hem opnieuw. En hij ging opnieuw naar Eli en zei, hier ben ik, u heeft me toch geroepen. Nou, toen was ik benieuwd of Eli het door zou hebben. We weten dat zijn ogen dof geworden zijn. Maar hoe is het met zijn oren? En dan bedoel ik het horen met begrip van God. Maar Eli zegt, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. En opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Het staat er expliciet bij, voor de derde keer. Wie moet er hier horen? Eli moet hem helpen. Nee? Samuel ging weer naar Eli. Hier ben ik, u hebt me toch geroepen? Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hé, dat werd tijd. Toch? Dus nu heeft deze Eli, die mentor was voor Samuel, die heeft het door. Het is de Heer die hem heeft geroepen. Eens kijken wat voor advies die hem dan geeft. En wat zegt hij dan? En dat trof me toen ik het las. Ga maar weer slapen. Wat? Ga maar weer slapen. Nee. Ontwaak. Ontwaak. God roept. God wil spreken. God wil gehoor vinden bij mensen. God wil zijn wil bekendmaken met visioenen en andere gaven van de geest. Het is geen tijd meer om ga maar weer slapen te doen. Het is tijd voor ons om ons bewust te worden, te zijn en te blijven van de aanwezigheid van de Heer. To be awakened in het Engels. Vind ik zo mooi. Dat is wakker worden. Dat is alert zijn. Onze ogen moeten geopend worden en onze oren moeten horen. En weet je, Paulus schrijft daarover in Romeinen 13. Dan heeft hij zijn hele brief opgebouwd. En aan het eind gaat hij vertellen over de wet, hoe belangrijk die wet is. Maar dat het meest belangrijke daarin de liefde is. En je naaste lief hebben als jezelf. En dan zegt hij, en ik doe dat vanuit de Passion-vertaling. Zo leven. En weet je, ik voelde dat is een woord van de Heer voor hier en voor bij ons in Amsterdam, misschien wel voor deze tijd. Zo leven is des te urgenter, want de tijd dringt. En u weet dat dit een strategisch moment is in de geschiedenis van de mensheid. Het is tijd om wakker te worden. Want onze volledige verlossing is nu dichterbij dan toen we voor het eerst gingen geloven. Ik geloof dat dit voor ons geldt. We hebben gebeden voor wat er in de wereld gaande is. Er is wat gaande, hè? Op deze aardbol. Tjonge, we leven in een hele cruciale tijd. En ik denk dat God zijn kerk aan het klaarmaken is om te zien en te horen wat hij in deze tijd voor ons wil. Het is een strategische tijd. En daarin hebben we het nodig om die aanwezigheid van de Heer steeds te proeven en te mogen ervaren. De roeping van Samuel was in een strategische tijd. Dit mannetje, 8 tot 12 jaar. Geloof je dat de Heer jonge kinderen roept? Ja? Oké. Okay. Geloof je het voor jezelf, dat de Heer jou roept? Oh, daar wordt iets minder hard ja op gezegd. Ah, goed, laten we geloof hebben voor kinderen. Heb je geloof voor tieners? Ja. Oké. Okay. Heb je geloof voor jongvolwassenen? Ja. Heb je geloof voor ouderen vandaag? Ja. En alles daartussenin? Oké. Okay. De roeping van Samuel was in een heel strategische tijd. Samuel werd uiteindelijk de laatste richter en een hele belangrijke. En hij gaf leiding door de Heilige Geest. En toen het volk om een koning riep, was hij eerst ontzettend teleurgesteld. Oké, toen kregen ze Saul, was niet helemaal een succes. En daarna kregen ze koning David, de koning naar Gods hart. En in die lijn van David kwam de zoon van David. En daar kwam Jezus, onze Messias. En dit mannetje, wat daar ligt te slapen in het heiligdom, speelt in die lijn een cruciale rol. Ik vraag het opnieuw. Durf je voor jezelf te geloven dat jij in Gods plan een cruciale rol speelt? Daar gaat het om, hè? Wij leven in een strategische tijd. Soms lijkt de godslamp bijna gedoofd in ons land. Maar God roept een nieuwe generatie. Heb je het al gemerkt? Heb je het al gehoord hoeveel jongeren er tot geloof komen? Heb je al gehoord hoeveel jongeren zich laten dopen? Bij ons zijn er opeens kinderen. Er was een mannetje in onze, die in een andere dienst zat. En zei maar, mam, ik wil dit echt heel graag. Ik denk dat hij 8, 9 is. Kinderen die zeggen, ik wil gedoopt worden. Het is een beetje zijspoor. Staat niet in mijn tekst. Maar wij volwassenen kunnen dan bizarre antwoorden geven in van, nou, misschien moet je eerst maar eens door je puberteit heen. Waar staat dat in de Bijbel? Waar dan? Ja, misschien dwalen ze af in hun tienertijd. Oh, zijn er ook volwassenen die afdwalen of niet meer? Hè? De Bijbel zegt, geloof en laat je dopen. Huppatee. Nou, dat was even, ik weet ook niet waarom ik dit zeg, maar radicaal daarin zijn. Waar het voor ons om gaat, in onze tijd, is, zien we het, Gods aanwezigheid, of zijn onze ogen dof geworden? En toen ik dit verhaal las en het me zo raakte, toen was mijn gebed van, o Heer, laat nooit in mijn leven mijn ogen dof worden. Laat er nooit een moment komen dat ik denk, ja, been there, done that. Ik heb het wel allemaal gezien in het koninkrijk. Dat. Maar laat die vlam branden. En dat is waar het vandaag over gaat. Hè? Ja, hij was in de voordienst al met een beeld. Die vlam moet branden. In jou en mijn leven. Open mijn ogen zodat ik u zien zal. Dus pursuing God's presence. Het najagen van zijn aanwezigheid. Gaat over bewustwording. Dat je je bewust wordt van zijn aanwezigheid. God is al aanwezig. Dat is altijd dat geschenk waar hij de initiatiefnemer van is. Maar wij zijn het die ons daarvan bewust moeten worden. To be awakened, wakker en alert zijn. Er is zo'n heel mooi aanbiddingsnummer. Your presence, Lord. Kennen jullie dat? Holy Spirit, you are welcome here. Ken je die? Ja, die? Daar zit die bridge in. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. En Samuel antwoordde, spreek, uw dienaar luistert. En dan gaat God spreken. En dan zegt hij, zie, ik ga iets doen in Israël waarbij van ieder die het hoort de oren zullen tuiten. Dat vind ik heel mooi. Ten eerste zegt hij, zie, ik ga iets doen in een tijd waar geen visioenen meer doorbraken, zegt de Heer, zie. En in een tijd waar eigenlijk niks meer gehoord werd van God, zegt hij, nou, als ik nu spreek, zul je oren ervan tuiten. Hoe tof is dat? Ik heb niet voorgelezen wat Samuel dan moet profeteren. Ik ben wel de Heer dankbaar dat dat niet mijn eerste profetie was. He, want het is dat hij moet zeggen tegen Eli, het is gedaan met jou en je zonen. Als wij mensen leren profeteren, zeggen we, nou, begin eerst met iets bemoedigends. Ja. Van de Heer houdt van jou. He? Zo, dat. Maar again, Gods liefde is niet altijd smooth. Is ook, hey, priester, je taak was om mensen dicht bij God te houden. En radicaal te zijn. En niet oogluikend dingen toe te staan. En met dit luisteren van Samuel. En dit spreken van de Heer. Lanceert als God als het ware zijn bediening. Dus Samuel. Door God gehoord. Hij hoort naar God. En God vindt gehoor bij hem. Dat is die wederkerigheid. Zo wil God met ons omgaan. Als wij bidden, dan luistert hij. Toch? Maar wij, luisteren wij naar hem? Dat is de vraag. En ik denk dat je zegt, ja. Want anders zat je hier waarschijnlijk niet. En toch... Weet je, ik ben op mijn 15e tot geloof gekomen. En ik ben onlangs 65 geworden. Dus al wat jaartjes onderweg met de Heer. Maar de laatste tijd spreekt de Heer steeds tegen me over leer luisteren. Ik train je om te luisteren. Nou, ik heb best wel geluisterd naar de Heer. Maar als we zijn aanwezigheid najagen, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Heer meer met ons wil delen en dat we opnieuw mogen groeien in het luisteren. Nou, hoe doe je dat? Zal ik je de grootste open deur even geven? Wat zei je? Doet u dat maar. Oké. Okay. Als mensen u tegen je gaan zeggen. Oh. Hoe doe je dat? Luisteren naar de Heer. Nou. Daarvoor is het nodig om stil te zijn. Het is een beetje een open deur. Maar weet je, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar ik merk in mezelf dat dat helemaal niet makkelijk is. Als ik probeer daarmee te oefenen, als ik stil word voor God, dan vliegen mijn gedachten alle kanten op. Van de afwas tot een bijbeltekst, tot Heer, help. Er komen allerlei gebeden in me op. Er zijn allerlei associaties. Er komen bijbelteksten in me op. Er komen aanbiddingsliederen in me op. Mijn zoon zei pas, die weer bij ons in huis woont even, die zei... Mam, je hebt echt een playlist worship songs, hè, die je de hele dag loopt te zingen. Weet je, dat zit in me. Maar stil worden. Ik vind het moeilijk. Heeft iemand, voelt hij met mij mee of lukt het bij jullie allemaal? Okay. Dus weet je, Ik denk, laten we maar gewoon tegen elkaar zeggen, om stil te worden voor de Heer, dat is iets om te oefenen. Gewoon oefenen. En oefenen betekent, soms lukt het wel en soms lukt het niet. Geen hoge lat, geen torenbouw van Babel, niet door ons presteren, de hemel bereiken. Nee, gewoon alleen maar oefenen. Soms voel je alleen maar rust en vrede. En soms merk je dat de Heer gaat spreken. By the way, als ik zeg alleen maar rust en vrede, wat jij vanmorgen doorgaf, in een tijd van druk, 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 hoe gaaf is het als het lukt om stil te zijn en dat je rust en vrede voelt. Heb je dat nodig? Ik heb het nodig. Stil worden voor de Heer is ook leren om gewoon te genieten van zijn nabijheid. Even dicht bij u zitten. Een lieflijke plek aan uw zijde. Dat is waar ik mee probeer te oefenen. Zal ik nog een oefening noemen? Vind je leuk? Jij bepaalt of je er iets mee doet, hè? Die oefening die heb ik niet bedacht. Die is al eeuwen oud. Maar dat is... Probeer eens om gewoon 's morgens als je wakker wordt. Sommige mensen zijn heel goed in dit christelijke routines van uit je bed komen en dan een uur stille tijd en dicht bij de Heer zijn. En super kostbaar als dat onderdeel van je leven is. Mij is het eigenlijk nog nooit echt zo goed op die manier gelukt. Beken ik even hier eerlijk. Ga je het me niet verder vertellen? Maar als dat wel onderdeel van je leven is, helemaal tof, heel gaaf. Maar misschien ook voor alle mensen waar dat soms moeilijker is. Als je wakker wordt, gewoon heel even stil te zijn. En even heel bewust te worden van, de Heer is hier. Aan het begin van deze dag, Heer, your presence, Lord. Dat. En dan stap je je bed uit en dan de kinderen en de ontbijt en dat. Hè? En dan 's avonds neem je weer een moment voor stil te zijn en dan vraag je jezelf 2 vragen. En de eerste vraag is, waar heb ik God, Jezus, Heilige Geest vandaag ontmoet? In whatever. Dat kan zijn in een contact met iemand, iets op je werk waarvan je lang over nagedacht had en opeens had je de oplossing voor een probleem. Of maakt niet uit wat. Waarin heb je God gezien? En de tweede vraag is, en Heer, waarin heb ik u gemist? In de zin van, heb ik het over het hoofd gezien? Als je het leuk vindt, oefen daar eens mee. Ik noem het als een heel simpel iets. Als ik van mijn huis naar mijn praktijk loop, dan loop ik door een park. Wij wonen heel mooi aan een park. Dat kan in Amsterdam, mooi wonen. Wist je dat?
Nee.
Ja. Nee, nee. Het is ook speciaal voor jou dat ik dat even noem. En weet je waar ik me heel vaak op betrap? Dat als ik naar mijn werk loop, dan loop ik zo. En dan ben ik al aan het nadenken over wat er allemaal komt. En ben misschien aan het bidden voor alle cliënten die komen. Maar wist je dat God in de natuur spreekt? Dus ik probeer gewoon te oefenen door eens omhoog te kijken en om me heen te kijken. En te zeggen, Heer. Wat een toffe plek waar ik woon. Kijk die boom. Dank u wel voor die meerkoetjes. Your presence, Lord. Zo simpel bedoel ik het eigenlijk om die oefening te doen. Is dat iets waar je wat mee kan? Oké. Hey, mooi. Oftewel, we hoeven Gods aanwezigheid najagen niet te bereiken door te presteren. Nee, het gaat over bewust worden van hij is daar al. En mijn verlangen is dat het jou en mijn dag kleuren zal. Ook de moeilijke dagen van het leven. In de mooie dingen en in de moeilijke dingen. En weet je, God is trouw. God is trouw. Hij neemt je graag mee op deze reis. Zullen we er samen voor bidden? En laten we gewoon eerst op het momentje stil zijn. En laat het een moment zijn dat we ons gewoon bewust zijn van zijn aanwezigheid. De Heer is hier. Ik wil je gewoon vragen, in wie herken jij je vandaag in dit verhaal? Misschien zit je hier en zeg je, ja, ik dien de Heer, net als Samuel, maar ik ken hem nog niet zo op die persoonlijke, intieme manier. Dan is dit dat moment om dat te mogen vragen, Heer, leer mij u kennen. In dat kennen van de Heer kunnen we altijd groeien, al zijn we 50 jaar christen. Heer, leer me u kennen. Misschien zit je hier en ken je je in het aspect dat Samuel God hoort roepen. Waar heeft de Heer jou voor geroepen? Heb je al tegen hem gezegd, spreek Heer, want ik luister. Anders is dit het moment dat je dat mag doen. Of opnieuw mag doen. Of herken je je misschien in Eli? Zijn je ogen misschien dof geworden? Loop je al zo lang mee? Je denkt, ja, dit weet ik al. Of zijn er dingen in je leven die je oogluikend hebt toegestaan, in plaats van radicaal ergens voor te kiezen? Mag de Heer dat aanraken? Zou je opnieuw willen bidden? Voor het eerst of opnieuw, Heer, open mijn ogen, zodat ik zie wat u gaat doen. Zie waar u beweegt. En me daar opnieuw over verwonderen en dankbaar voor zijn. Heer, ik bid voor degene die zegt, oh, dat ga ik doen, daar ga ik mee oefenen. Behoed ons voor de hoge lat van, oh, dit lukt me niet. Maar geef ons steeds het besef dat we mogen oefenen en mogen groeien in het bewustzijn van uw aanwezigheid. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness, your presence, Lord. Amen.